hoop en onze verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. De voorzang der gemeente is van Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het tweede vers, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Psalm 95, de versen 1 en 2. Algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vandaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt de gemeente allereerst in de profetieën van Jesaja, tij van het 38e hoofdstuk, versen 10 tot en met 20. We lezen samen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 38, versen 10 tot en met 20. We lezen daar het danklied van Hiskia na de redding van de ziekte die aanvankelijk zijn dood scheen te zullen veroorzaken. Jesaja 38 vanaf vers 10, daar luidt het heilig woord des Heren als volgt. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw, alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult ge me ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik keerde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken, gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetjes voortreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven. De dood zal u niet prijzen, die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen, daarom zullen we op mijn snarenspel spelen, al de dagen onzes levens in het huis des Heeren. Vervolgens lezen wij uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vijfde hoofdstuk, versen 24 tot en met 29. Johannes 5, de versen 24 tot 29, waar de Heer Jezus spreekt over de overwinning van de dood door een geestelijke opstanding, die bestaat in het horen en het gehoorzamen van Jezus' woord. Johannes 5, vers 24. Daar luidt het heilige evangelie als volgt. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, zeg ik u, de uur komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Tot zover. Gemeente, zoeken we nu het aangezicht des Heren in het gebed. Trouwen en barmhartige God in de hemel, het is aan de morgen van deze tweede paasdag dat wij samengekomen zijn in dit bedehuis om uw naam te danken en uw woord te horen. Geslachten en geslachten zijn hier samengekomen, Heere God. Geslachten en geslachten hebben hier gezocht naar troost in hun vergankelijkheid, naar het leven in de dood. En wij komen ook hier, ook vergankelijke mensen, ook vol met levensvragen. Wij bidden van u, geef ons niet alleen een opmerkend oor, maar ook een antwoord vanmorgen. Geef dat de prediking zo mag zijn dat de mensen het begrijpen en er iets aan hebben. Maar geef ons ook dat wij zo mogen luisteren, alsof het van ons luisteren afhing. Bind ons zo samen door de prediking van uw heilige evangelie. Wil uw gelovigen opbouwen in het geloof, opdat ze gesterkt worden voor de weg die ze te gaan hebben door dit leven. Gij hebt zelf gezegd, Heere God, bij monden van uw Zoon Jezus Christus, dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. En daarom mogen wij het nazeggen en van u vragen of gij ons, op de weg waarop ons zoveel verdrukkingen overkomen, wilt ondersteunen. Of gij ons bewaren wilt in de verzoeking die over de wereld komt. De verzoeking van de afval. De verzoeking van de mensen die het allemaal zoveel beter weten dan u. Bewaar gij ons bij Jezus Christus en geef dat wij geloof bezitten. Geloof dat uw leven de dood overwint. Geloof in de vorst van Pasen. Geloof in u, de goddelijke Vader, die uw Zoon hebt opgewekt uit de doden. Alles schijnt daartegen te pleiten. We zien er niets van. De mensen die niet geloven hebben het hoogste woord. De welvaart van de wereld schijnt tot stand te komen door de inspanning van hen die niets van u weten willen. Wij bidden van u, geef dat wij het geloof behouden, opdat we delen in de overwinning die in Christus Jezus is. Geef ons zo een gezegend uur van samen zijn in de kerk. En Heere God, als wij vreemd staan, innerlijk vreemd, tegenover het leven des geloofs, wil gij ons dan tot u trekken? En wil gij ons dan zo de kracht van uw heilig woord doen ondervinden, door de invloed van uw geest, dat we er niet meer van loskomen, maar dat we gegrepen door dat woord niet rusten, voordat we vrede vinden door het bloed des kruises en blijdschap in de opstanding van Christus, die overgegeven is om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardiging. Hoor ons in zijn heilige naam. Amen. Gemeente, de tekst voor vanmorgen vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, het 57e vers. 1 Korintiërs 15, vers 57, maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Boven hetgeen ik u over deze tekstwoorden wil zeggen, plaats ik als opschrift paasoverwinning. En ik bepaal u bij drie gedachten. Ten eerste, het is de overwinning van de opgestane Christus. Ten tweede, het is de overwinning van God door zijn Zoon. En ten derde, het is de overwinning van ons door Gods genade. Paasoverwinning, ten eerste, het is de overwinning van de opgestane Christus. Ten tweede, het is de overwinning van God door zijn Zoon. En ten derde, het is de overwinning van ons door Gods genade. Voordat we hierover tot u gaan spreken, ontvangt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken in een collecte voor de diaconie en voor de kerk. Terwijl er straks een extra collecte gehouden zal worden voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Die collecte gaarne in uw belangstelling aanbevolen. Ik hoop dat het zo is dat u gelooft in de overwinning van de Heere Jezus Christus. En dan zult u ook weten dat al het geld dat u erin steekt om die overwinning nabij te brengen geen verloren geld is, maar eeuwig rendement opbrengt. Psalm 39, de versen 3, 4, 5 en 8 zingen wij tijdens de collecte. Het derde vers van Psalm 39. O Heer, ontdek mijn leven zijnd aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ei, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt? Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen al wat op aard begeerlijk schijnt. En niemand is verzekerd wie eens al die goederen naar zich nemen zal. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheid. En het achtste vers, hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer, daar ik schreiend u mijn leed vertoon, ik die bij u als vreemdeling verkeer. Psalm 39, de versen 3, 4, 5 en 8. gemeente. Daar is geen enkel denkend wezen of het komt te staan voor het probleem van de dood. Ieder en alles moet sterven. Nergens is een uitweg. Het enige wat we bereiken kunnen in dit leven is uitstel. Waardoor dan toch weer de dood op de achtergrond blijft. Uitstel, zoals bij Hiskia, die van zijn ziekte genas en aan wiens leven jaren werden toegevoegd. Maar hij zou die jaren die geteld waren zachtjes aan voortreden vanwege de bitterheid van zijn ziel. Want tenslotte is er dan toch maar de dood. En tenslotte worden we dan toch maar ouder. En niemand weet een uitweg. Alleen in de Heilige Schrift wordt gepretendeerd een oplossing te bestaan. En als gevraagd hoe heet die oplossing, dan is het antwoord: Pas. Drie keer in dit korte Bijbelgedeelte, waarmee 1 Korinthe 15 besluit, gebruikt Paulus het woord overwinning. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, dat betekent hier graf. Waar is uw overwinning? Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Christus is door de machten der boosheid aan het kruis gebracht. De boosheid die in deze wereld heerst, heeft hem die Gods eigen zoon was en die nooit iets onbehoorlijks had gedaan, in de dood gedreven. De boosheid van een godsdienstige die zijn eigen zaak voor Gods zaak stelt. Een gevaar waarvoor we alle bloot liggen als godsdienstige mensen. Onze eigen godsdienst nog belangrijker te vinden dan de God die we dienen. En dat is in feite Jezus verwerpen. Hem dood. Dat is de doodsmacht in elke kerk. Daar is geen gemeente die eraan ontkomt. Dat is de doodsmacht in elk mensenleven dat niet onderworpen is aan God. Het zichzelf belangrijker vinden dan God. Daarmee is de zonde begonnen in de morgenstond van de mensheid. En dat is de zonde die zich voortzet van geslacht op geslacht en in ons leven van dag tot dag. Toen Christus dan ook kwam en de gerechtigheid van de farizeeërs kritiseerde, de gerechtigheid van de farizeeërs, dat wil zeggen hun wetsvervulling, de manier waarop zij de wet vervulden. Toen Christus dan ook kwam en de gerechtigheid van de farizeeërs kritiseerde, moest hij sterven, want dat neemt een mens niet. We nemen het niet dat er van ons gezegd wordt dat het met ons niets gedaan is. En dat het met onze godsdienst niets gedaan is. Zo was het toen en zo is het nu. Als God kritiek op ons heeft, verwerpen we zijn woord. Zolang die kritiek maar algemeen genoeg is en er met een wijds gebaar gezegd wordt dat we allemaal zondaren zijn, dan raakt ons dat zo niet. En dan aanvaarden we dat wel. Maar als de kritiek van het goddelijke woord in ons eigen leven komt, en als er concreet wordt aangewezen dat en dat wat u doet is tegen het woord van God in, dan staan we op tegen God. Dat is het algemene verzet van de gevallen mens die zich niet wil laten gezeggen door de Allerhoogste, die niet zich de weg gewezen wil zien. U ziet dat in elke regering die het eigen belang van de machtshebbers plaatst boven het belang van het volk. U ziet dat in iedere regering, of dat nu een politieke of een kerkelijke is. Zodra de mens die aan de macht is zich belangrijker vindt dan de mensen over wie hij iets te zeggen heeft, valt hij onder de kritiek van het woord Gods. Valt hij onder de kritiek van Christus en verzet hij zich tegen Christus. En de geschiedenis van Pasen vertelt ons nu dat wat er aan Pasen vooraf gaat, het lijden van Christus, vertelt ons dat de boze macht niet het laatste woord heeft. De boze macht waarvan Christus zeide in de hof van Gethsemane: en nu is het de ure van de duisternis. Die heeft niet het laatste woord. Dat is Paas. De goedheid van de Heere Jezus Christus heeft getriomfeerd. Getriomfeerd over de boosheid en de haat en de wrok en de vijandschap. Toen hij verraden werd en toen hij gevangen genomen werd, bleef hij lief hebben. En die liefde won het van de vijandschap. En toen hij verloochend werd door zijn leerling, bleef hij de getrouw. En toen hij gekruisigd werd, bleef hij bidden om vergeving. Zo hebt u de lijdensgang van de man van smarten gevolgd in de weken die aan Pasen vooraf ging. En nu is het verhaal van Pasen dit: niet de boze machten hebben het laatste woord. De goedheid van Christus heeft het laatste woord gehad en is tenslotte door alles heen gebroken. Pasen is de overwinning van onze Heere Jezus Christus. Daar werkten de kerkelijke en de staatkundige leiders samen om Jezus, die de waarachtige goedheid is, ter dood te brengen. Om Jezus, die de goedheid heeft geuit in zijn woorden en in zijn daden, in zijn leven, weg te doen van de aarde. Dat was de macht der duisternis. En dat was het geweld van de boosheid. Maar, en dat is Pasen, God riep hem terug tot het leven. De overwinning door onze Heere Jezus Christus. Bedenk het wel, gemeente, dat Pasen niet is een happy end. Een gelukkig einde aan een overigens droevige geschiedenis. Dat Pasen niet wil zeggen: och, het was allemaal wel triest en somber in het leven van Jezus en vooral in zijn lijden, maar het liep tenslotte toch nog goed af. Pasen is heel iets anders. Pasen is de overwinning van de goedheid Gods op de boosheid van de mensen. Pasen is de overwinning van Gods oneindige liefde op de haat van de zondige mens. En daarom betekent Pasen dat er hoop is voor de wereld, voor zover zij in Christus wil geloven, voor zover ze terug wil komen van haar dwaling en zich onderwerpen aan die liefde die God in de Heere Jezus Christus heeft geopenbaard. Voor zover ze geloven wil dat de zonde overwonnen is door de lijdzaamheid en de goedheid van de Heere Jezus Christus. De zonde, dat is de ontbindende macht in het leven. De zonde, dat is wat scheiding maakt tussen God en de mens. De zonde, dat is daarom dat en wat de mens in de dood stort, want buiten God is immers alleen maar de dood. En nu is die zonde, die ontbindende macht, en die macht die scheiding maakt tussen God en de mens, overwonnen door de lijdzaamheid en de goedheid van Christus, die zich in de bres heeft gesteld. Daarom kan de apostel uitroepen: graf, waar is uw overwinning? De dood is verslonden, is weggenomen tot overwinning. Christus heeft de machten van de duisternis en van de dood overwonnen. Door daartegenover te plaatsen zijn liefde voor zondaren. En hij heeft de haat overwonnen door de liefde en het donker door het licht. En de tegenstand tegen God door de gehoorzaamheid aan God. Van een liefde die zich geeft tot in de dood, heeft de dood niet terug. Daarvoor moet de dood wijken. Een liefde zo groot, dat hij groter is dan de dood. Dat hij die dood aanvaardt om mensenkinderen te redden. Deze Heere Jezus Christus wordt u gepredikt op paasfeest, is u gisteren gepredikt en wordt u vandaag gepredikt. En de vraag wordt eraan verbonden, gelooft u in de Heere Jezus Christus? En dat wil dan in het verband van de tekst zeggen, gelooft u dat de goedheid de overwinning behaald heeft op de dood? Ja, wij zien dat allemaal anders. Sterk sta je in het leven als je overmoedig bent. En als je met wreedheid durft te regeren. En als je je geldzucht het laat winnen. Dan valt tenslotte alles voor. Want iemand die roekeloos is en die een ander niet ontziet. En die de armen niet telt. Die heeft dan toch maar de overhand. Zo is het toch in de wereld. En God doet er niets aan. Zo zie je het rondom je heen gebeuren in de wereld, in het groot. En in die kleine wereld waarin wij dagelijks verkeren is het al net zo. De brutale mensen hebben dan toch maar het derde deel van de wereld. De macht van de duisternis schijnt het dan toch altijd maar te winnen. En je bent er dan toch maar een prooi van. Pasen laat zien dat God de overwinning geeft aan de nederige en de zachtmoedige. Want hij die de overwinning heeft behaald op Pasen is het die zeggen kon, leer van mij dat ik, zegt de Heer Jezus Christus, zachtmoedig ben en nederig van hart. En degene die zachtmoedig is en nederig van hart heeft het gewonnen van de dood en van alle doodsmachten. Maar het is een andere overwinning dan die wij graag zouden willen en dan die wij ons indenken. Kijk, wij willen de overwinning hebben op een aardse manier, op een zondige manier. Wij zouden wel willen dat Christus als triomfator van het kruis afkwam. En toen ze het daar riepen, op die donkerste aller dagen om Golgotha. Als ge Gods zoon zijt, kom dan af van het kruis en dan zullen we geloven. Dan zouden we zeggen, dat had Christus maar moeten doen. Hij had zijn heerlijkheid en zijn macht moeten vertonen. Had van het kruis moeten afkomen in al zijn goddelijke majesteit. En je zou ze eens hebben zien wegstuiven van Golgotha. En het zou eens een indruk gemaakt hebben. Ja, zo denken wij. Maar Christus is niet de overwinnaar doordat hij afkomt van het kruis, maar doordat hij sterft aan het kruis. Zijn overwinning is dat hij herleeft. Ja, hij behaalt de overwinning, maar door de dood heen. Dat is het wonder van Christus. Niet door de dood te schuwen, niet door de dood te ontlopen of te ontwijken, maar door de dood te aanvaarden. Er doorheen te gaan. Sommige mensen smalen daar tegenwoordig op. En ze zeggen, de kerk, het trekt een wissel op de eeuwigheid. Je ontkomt dan hier wel niet aan de dood, maar men troost de mensen met het eeuwige leven. Maar het gaat om hier en nu, zeggen ze. Kijk, dat smalen van het geloof, dat men dan noemt het trekken van een wissel op de eeuwigheid, is vijandschap tegen de weg die God met mensen gaat. Wij willen wel de overwinning, maar niet door de dood heen. En als dat dan de overwinning blijkt te zijn, dan zeggen we nee, die willen we niet. En als je in die overwinning alleen maar geloven kunt zonder het te zien, als je je daar maar aan moet toevertrouwen zonder dat je er iets van in je handen hebt, dan zeggen we nee, dat geloof willen we niet. Ongeloof in de overwinning van Christus. Ongeloof tegenover Paas. Dat is het ongeloof waarvan we bekeerd moeten worden, gemeente. Bekeerd worden tot navolging. Zoals er op onze tekst volgt. Zo dan, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Zo moet het met ons worden. Buigen, gelovig buigen, voor de overwinning van de opgestane Christus. De paasoverwinning is niet alleen de overwinning van Christus. Het is, als je verder kijkt en dieper ziet, de overwinning van God. Door zijn zoon. Want we weten dat God de overwinning over de dood behaalt. De dood is de straf op de zonde. Zo is ze de mensenwereld binnengedrongen. De zonde is in de wereld ingekomen en door de zonde de dood. En de dood gaat tot alle mensen door. Maar tenslotte, en dat is de paasprediking, triomfeert het leven. Men zegt wel eens, de wetenschap, het hoogste vernuft van de zondige mens, kan geen leven scheppen. En dat is waar. Maar doordringender is vandaag nog deze gedachte. De wetenschap kan geen leven uitroeien. Neem een akker. Je kan alle bomen er kappen. Je kan alle wortels uit de grond halen en verbranden. Je zou over dat land een laag cement kunnen aanbrengen. Maar op den duur is het onmogelijk om alle leven uit dat land te verbannen. Het is alsof God het wil zeggen, ook in het natuurlijke. Het leven zal het laatste woord hebben. Je kan trachten te vernietigen en uit te roeien zoveel je wil, maar het leven heeft het laatste woord. En zo is het nu ook in het rijk van Gods genade. De mens heeft gezondigd en de dood is in de wereld gekomen. Maar God heeft niet gewild dat de dood het laatste woord zou hebben. Dat zou rechtvaardig geweest zijn, dan hadden wij niets te zeggen. Maar dat heeft God niet gewild. Hij heeft gewild dat het leven zou triomferen over de dood. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Kerstfeest. Zijn zoon gezonden als verlosser van de mens die aan de dood ten prooi viel door zijn eigen schuld. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden in deze wereld om mensen te verlossen die aan de vergankelijkheid ten prooi waren. Die de dood moesten vrezen en die nu van de dood verlost zouden worden. En om dat tot stand te brengen viel de Heer Jezus Christus zelf ten prooi aan de dood. Toen hij daaraan bezig was om mensen te verlossen, kwam hij zelf van het kruis. Was vaders plan mislukt, zou men vragen. Het doet je denken aan die gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft over die boze wijngaardeniers. Telkens stuurt de Heer van de wijngaard knechten om de vrucht binnen te halen. Maar de wijngaardeniers die daar aan het werk zijn, mishandelen ze en doden ze en jagen ze weg en houden de vrucht voor zichzelf. En ten laatste heeft hij een zoon gezonden, zijn enige. Want hij zei, die zullen ze wel ontzien. Maar die hebben ze gedood en buiten de wijngaard geworpen. En zo is het nu met Christus gegaan. Is toen Gods plan mislukt?
Pasen toont aan, nee, het plan van God is alleen maar schijnbaar mislukt. God behaalde in de Heere Jezus Christus een zo spectaculaire overwinning op de dood, dat zijn uitverkorenen van alle eeuwen gered zijn. Dat is het geweldige, het dramatische van het sterven en de opstanding van Christus. Als je denkt, alles is verloren, dan is alles gewonnen tot in alle eeuwigheid. Gode zij dank, roept Paulus uit. Gode zij dank. In het Grieks staat ook net als in het Nederlands, dat woord God voorop. Aan God de dank. Want hij is de bewerker van nieuw leven. Hij is de bewerker van de opstanding. De bewerker van de overwinning. De overwinning die hij heeft behaald door onze Heere Jezus Christus. Hij schept nieuw leven. Hij doet mensen uit de dood opstaan. De uren komt dat die in de graven zijn de stem van de Zoon van God zullen horen. Gods schepping, wat zijn handen gemaakt hebben op zo'n kunstige wijze, gaat niet onder in de zonde en daardoor in de dood. God wil niet dat zijn werk ten prooi valt aan de ondergang. Maar hij redt wat zichzelf aan de dood heeft prijsgegeven. Hij redt wat zichzelf in de veroordeling heeft gewerkt. Hij redt het van de dood. En daarom roept de gemeente Gods uit, geloofd zij God. Dankzij aan die God die zijn macht in dienst gesteld heeft van zijn liefde. Dat is het zegenlied van Pasen. Lof en dank aan de Vader door de Zoon. Straks wordt het Pinksteren en dan gaan we de Heilige Geest erbij noemen. Maar nu is het Pasen. Lof zij de Vader door zijn Zoon. Wat overwonnen moest worden, dat is die ontbindende macht, de zonde. Want de prikkel van de dood is de zonde, staat er in het vers dat aan de tekst vooraf gaat. De prikkel, dat betekent het wapen waarmee het iemand wondt. Wel nu, het wapen waarmee de dood je wonden kan, is de zonde. De dood zou geen macht over ons hebben als we geen zondaren waren. Maar nu kan de dood vernietigend inwerken op ons leven door de zonde van ons mensen. En de kracht van de zonde is de wet, zo gaat de apostel verder. Dat wil zeggen, de wet veroordeelt de zonde en de wet spreekt daarom het vonnis des doods over de zondaar uit. Dat is de kracht van de dood. Dat de wet die we overtreden hebben de doodstraf eist. En dan kan de dood nabij komen om die doodstraf uit te voeren. En nu heeft God zijn Zoon gezonden om de wet die mensenkinderen overtreden hebben geheel en al te vervullen. Dat is de betekenis van Golgotha. Golgotha betekent Christus sterft aan de wetsvervulling. Hij heeft de wet zo volkomen vervuld dat hij onder de vloek der wet is doorgegaan. Hij heeft het hoofd gebogen onder de verlatenheid van zijn Vader. Hij heeft het hoofd gebogen onder de vloek Gods die rechtmatig weer klinkt over het hoofd van de schuldige zondaar. En Pasen is, Christus overwint door zijn wetsvervulling de dood. Want wanneer de wet dan vervuld is, dan is de wet niet meer de kracht van de zonde. Dan heeft die wet niet meer te veroordelen, omdat die zonde is weggedragen, verzoend, geboet. Daarom zullen de doden in de graven door hem worden opgewekt. Want die dood heeft niets meer te zeggen. Christus is de overwinnaar van de dood omdat hij aan wetsvervulling stierf aan het kruis. En daarom wekt hij de doden op. Want als zijn stem gehoord wordt, mag ik het dan in beeldspraak zeggen, dan schrikt de dood. Hij laat zijn prooi achter in de handen van de levensvorst. Maar zij die opgewekt worden ten leven, zij voor wie de dood is overwonnen, zijn degenen die hier in dit aardse leven de stem van Christus hebben leren gehoorzamen, hem hebben leren dienen. We moeten er ons voor hoeden dat we ons op Pasen niet overgeven aan een of andere roes van het komt allemaal wel goed en het komt voor alle mensen goed en hier is nu wel de doodsmacht, maar Jezus heeft de dood overwonnen en laten we daarom allemaal maar blij en vrolijk naar huis gaan. Ja, dat kan wel, als we maar in Christus geloven. Dan is er alle reden om verblijd en vrolijk naar huis te gaan. Pasen is een vrolijk feest voor de christenen. Jezus leeft, roepen ze elkaar toe. En wij leven met hem. Maar het gaat erom of wij hier naar de stem van Christus hebben leren luisteren. Dat wil zeggen, of wij hier door de stem van Christus te gehoorzamen geleerd hebben de wet achter hem aan te vervullen, zodat de wet van ons niets te eisen heeft, om Christus wil in wie wij geloven. Ja, dat is de overwinning van God. Dat dode zondaren horen naar Jezus' stem. Een wonderbare overwinning. Als u het wel eens geprobeerd heeft om aan mensen het evangelie te brengen, en dat is de taak van iedere christen, als u wel eens geprobeerd hebt mensen van het evangelie te spreken, dan weet u hoe ontzettend moeilijk het is. Want de doden horen niet naar de stem van Jezus. Dat is onze ervaring. Maar de belofte Gods is, dode zondaren horen Jezus' stem. Dat is de overwinning. Door onze Heere Jezus Christus, de overwinning van God. Hij komt tot een mens die niet luisteren wil en die mens gaat toch luisteren. Die mens wordt niet gedwongen, maar hij sliep in de zonden en wordt wakker in de genade. En zo worden ze gebracht door Jezus tot het eeuwige leven. Je zou het zo kunnen zeggen, er is geestelijk leven nodig om het eeuwige leven te kunnen genieten. De mens moet van een zondaar een rechtvaardige worden. En van een schuldige een vriend Gods. Van iemand die niet luisteren wil, een toegewijd hoorder naar Jezus' stem. Dan is hij de vrede en het leven tot in eeuwigheid. Want Pasen, dat betekent de overwinning van Jezus Christus. De overwinning van God door zijn Zoon. En het betekent ook de overwinning van ons. Ja, dat staat er nu eigenlijk in de tekst. En na alles wat nu vooraf gegaan is, moet die tekst nu vrij eenvoudig duidelijk zijn. Maar God zij dank die aan ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Het geestelijke leven wordt midden uit de dood geboren. Niet bij mensen die er ontvankelijk voor zijn. Mensen die zo goed zijn om zelf wat te willen doen en te gaan luisteren naar Christus. Maar het geestelijk leven wordt zo midden uit de dood geboren. Uit de onwil komt de bereidwilligheid voor door de kracht van God en zijn Heilige Geest. En dat betekent wat? Wanneer u in uw leven de kracht der zonde hebt leren kennen, de wet, zegt Paulus, dan werd u hopeloos gestemd over uzelf. De kracht der zonden in uw leven, dat is de wet. De wet die veroordeelt. De wet waar je nooit aan kan voldoen. Dat merk je het beste als je het gaat proberen. Ja, dat drietal is onlosmakelijk met elkaar verbonden. De zonde, de wet, de dood. En er is geen mens ter wereld die die samenhang verbreken kan. Wie gezondigd heeft, wordt veroordeeld door de wet en uitgeleverd aan de dood. De kracht van de veroordelende wet is de oorzaak dat de mens vreest voor de dood. Op zichzelf is die dood zo vreselijk niet, maar God staat erachter. En of een mens nu in God gelooft, ja of nee, en rekening mee houdt, ja of nee, maar iets van die gedachte aan de oordelende God maakt de vrees voor de dood zo groot. De vrees voor de dood is in de grond van de zaak, angst voor God. En de opstanding van de Heer Jezus Christus is nu overwinning van de vrees voor de dood. Omdat Christus die overwonnen heeft, hij heeft overwonnen en God geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus. Nu zijn we niet bevreesd meer, want hij is overwinnaar. Hij is uit de dood teruggekeerd. In vroegere eeuwen, toen de mensen minder van de wereld afwisten dan later, waren ze bang dat als je almaar naar het westen zeilde, je op een bepaald moment, want ze stelden zich de wereld plat voor, je op een bepaald moment van die wereld af zou rollen naar beneden en dan door duistere monsters verslonden zou worden. Toen is er iemand gekomen die is gevaren, almaar door naar het westen. Columbus. En hij kwam daar weer aan wal. En hij keerde weer terug. Toen was de vrees geweken. Want hij was die kritische lijn gepasseerd en teruggekomen. En zo is de Heer Jezus Christus de doodslijn gepasseerd. En teruggekomen. Ik ben dood geweest. En zie, ik leef tot in alle eeuwigheid, want ik ben weer levend geworden. Als u in de Heer Jezus Christus gelooft, behoeft u voor de dood niet meer bevreesd te zijn. Want hij is in het gebied van de dood doorgedrongen en heeft haar overwonnen. Hij heeft overwonnen en God geeft aan ons de overwinning die Jezus behaald heeft. Als hij de dood overwonnen heeft, komt dat ten goede aan ons die geloven. Deze gave wordt ons deel door de Heilige Geest. Want die overwint in de gelovigen. God overwint door zijn Heilige Geest de harten der mensen. Hij overwint in ons door de zonde te doden en ons tot nieuwe mensen te maken. Daar gaat het in de grond van de zaak toch om. Dat wij voor God behoorden te leven nadat we door hem geschapen zijn. En dat we dat nu juist niet doen en niet willen en verkeerd geworden zijn en nee zeggen tegen God. En u moet dat omkeren en moet ja leren zeggen tegen God. En weer in die goede stand tegenover hem komen waarin hij ons geschapen heeft. Wel nu, dat is het eerste waardoor God in ons overwint. De zonde wordt gedood en we worden nieuwe mensen. God overwint ook in ons, en dat is het tweede, door ons te doen geloven in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat we gaan geloven dat wij wel de dood verdiend hebben en dat wij wel onder het oordeel zouden moeten doorgaan, maar dat hij in onze plaats, in mijn plaats, zegt het geloof, gekomen is. En dat daarom mijn dood is weggenomen en de vervloeking die op ons rustte door hem is weggedragen. Zodat wij in vrijheid uitgaan, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Bij hem thuis mogen komen. Dat is het tweede waardoor hij overwint. Hij doodt de zonden in ons en maakt ons nieuwe mensen. En hij schenkt ons het geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus. En hij overwint in ons. Door ons te doen geloven dat achter de dood het leven wacht. De overwinnende Vader en de overwinnende Christus. Hij overwint in ons door de vrezen des doods van ons weg te nemen en ons te laten geloven dat de dood de donkere poort is waardoor we het lichte paradijs Gods betreden. Waar we deel krijgen op een zo volkomen manier aan de overwinning, dat het alles nieuw geworden zal zijn.
Vergeet echter niet, gemeente, dat die overwinning alleen wordt verkregen in de worsteling van het geloof. Het geloof is niet iets wat je zomaar in je zak hebt en waar je uit putten kunt als je wilt. Het geloof is om het te verkrijgen, maar ook om het te behouden en om het te gebruiken, een voortdurende oefening. Voortdurend geoefend worden door de strijd die we hebben te strijden. Voortdurend geoefend worden in al de moeilijkheden van het leven die te overwinnen zijn. In zijn danklied gaat Hiskia uitvoerig op zijn lijden in. Dat is dan een gelovige in het oude verbond. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien. De Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetrokken, van mij weggevoerd als een herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn wel. Hij zal me afsnijden van de drom. Ik wil zeggen van die massa van haren die samengeweven worden tot ene draad. Hij snijdt me daar vanaf van die massa. En ik ben niet meer verbonden met het leven. Van de dag tot de nacht zult ge me ten einde gebracht hebben. Zo stelde ik het me voor. Tot de morgen stond toe in doorwaakte nachten. Dat God als een leeuw zal komen en al mijn beenderen breken, zoals een leeuw het gebeente breekt van zijn prooi. Van de dag tot de nacht zult ge me ten einde gebracht hebben. En toen kwam de verlossing. U kent allemaal het verhaal, ik ga dat niet vertellen. Toen kwam de verlossing, uiteraard slechts tijdelijk. Zoals iedere genezing na een ziekte voor ons sterfelijke mensen maar tijdelijk is. Maar het was wel belangrijk. Hij is er wat om verheugd geweest. Hij heeft er dat danklied van gezongen. Dat God zich over hem beweldadigd had. Maar wat hij in zijn herstel, in zijn ziekte, in de weg naar genezing heeft doorgemaakt, is het allerbelangrijkste. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Zo komt hij tot vrede. En zo alleen. Daar gaat het tenslotte om bij Hiskia, niet om die 15 jaar. Wel belangrijk, maar toch niet zo wereldschokkend. Maar dat God de zonde van een mens vergeeft, dat is belangrijk. En als dan die jaren verstreken zijn, en Hiskia gaat de weg der ganse aarde, en hij slaapt in om niet meer te ontwaken, dan kan hij in vrede ontslapen. Als de dood dan werkelijk komt, kan hij in vrede ontslapen, omdat God zijn zonde achter zijn rug geworpen heeft. Dat bedoelde ik toen ik zei, het is een worsteling. Het gaat niet zomaar, want een mens is een zondig mens en God is een heilig God. U krijgt de vrede met God alleen maar door de worsteling heen. Nee, ik bedoel niet dat u zo kunt worstelen dat u verdiend hebt dat u vrede met God krijgt. Maar u hebt zoveel te overwinnen in uw eigen hart, voordat u vrede met God vindt, dat het een worsteling wordt met uzelf. Een worsteling die altijd eindigt als het een worsteling des geloofs is, in de vergeving der zonde. En dan hebben we vrede met de dood. Omdat we weten dat de overwinning ook voor ons is. Want hij geeft ons de overwinning, namelijk in de vergeving van onze zonden. Door onze Heer Jezus Christus, die voor de zonde gestorven is. En door zijn liefde de dood overwonnen heeft. En dan moet Gods kind ook nog de vrees voor de lichamelijke dood overwinnen. En daarom volgt erop. Niet van, nu heb je die overwinning gekregen, dan heb je alles en dan ben je klaar en dan heb je niets meer nodig. Sommige mensen willen Gods kinderen zo zien, op zo'n hoge trap van geestelijke ontwikkeling. En nu zijn ze onbereikbaar voor alle vermaningen en zo, daar zijn ze ver boven verheven. Maar zo is het niet. Dan volgt er op de tekst, Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Wees daarom standvastig. Wees daarom onbeweeglijk. De apostel zegt niet, nou kan je niet anders meer zijn dan standvastig. En nou kan je niet anders meer zijn dan onbeweeglijk. Wij in onszelf hebben geen kracht om staande te blijven. Wees standvastig. Wees onbeweeglijk. Altijd ziende op de gekruisigde en opgestane Heer. Het is een worsteling om het geloof te bezitten. Het is een worsteling om van de vergeving der zonden te willen leven. Maar het is ook een worsteling om vast te houden wat we in het geloof ontvangen hebben. Om dat vast te houden van dag tot dag uit het geloof te leven dat in Jezus de overwinning is en dat die ook voor ons is. Dat kan het beste, zegt Paulus, als je overvloedig bent in het werk des Heren. Niet als je altijd met je armen over elkaar gaat zitten mediteren, maar overvloedig zijn in het werk des Heren. Wetend dat uw werk niet ijdel is in de Heren. Wetend dat het goddelijke leven het laatste woord heeft. Want Pasen is de overwinning van de goedheid over boze machten. De overwinning van de hoop over de vrees. De overwinning van het leven over de dood. Amen. Wij zingen nu van Psalm 61, het derde vers. En straks na de dankzegging en voorbeden, het zevende vers. Psalm 61, nu het derde vers. En straks na het gebed, het zevende. Nu het derde, ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. Voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen door uw vleugelen overspreid. En dan straks na het gebed, het zevende vers, ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor uw heilige evangelie dat gij ons vanmorgen hebt doen horen. Het evangelie van de overwinning van Jezus Christus.
Wij danken u dat er een weg der verlossing in hem is ontsloten. En bidden u, wil gij de voeten van velen, kon het zijn van ons allen, richten op die weg des vredes. Geef ons het geloof in de Heer Jezus Christus, opdat wij niet op onszelf of op onze godsdienst vertrouwen, maar op hem alleen. Almachtige God, gij hebt onze Heer Jezus Christus uit de doden wedergebracht, als de glorierijke vorst der behoudenis. Gij hebt hem een eeuwige overwinning geschonken over zonde en graf. Wij smeken u ons de kracht te verlenen, dat we met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. Dat we de wereld mogen overwinnen met de overwinning van het geloof. Opdat wij aan het einde deel mogen hebben aan de opstanding der rechtvaardigen. Door de verdiensten van de opgestane verlosser. Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden van u dat gij moed en kracht wilt geven aan mensen die het zo moeilijk hebben dat hun de moed dreigt te ontzinken. Wij bidden u, wil gij het werk van de verspreiding van uw heilige evangelie genadig zegenen, zodat uw woord meer en meer verbreid wordt over de gehele wereld en de mensen het mogen geloven. Zegen gij dat werk. Bind gij uw gemeente samen in waarachtige onderlinge liefde, opdat zij één zijn in u. Wij bidden voor allen die vandaag nog op bezoek willen gaan of uit willen gaan. Bewaar hen op de wegen die ze gaan zullen. En geef dat als wij ons in het verkeer begeven, we dat doen met een besef van onze verantwoordelijkheid. Wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben in deze wereld. Wij bidden om uw zegen voor kleine kinderen die niet in een normaal gezin opgroeien. Wij bidden u voor de zieken die niet kunnen slapen van pijn. Wij bidden u voor hen die zich eenzaam voelen. Eenzamer dan ze ooit gedacht hadden dat het mogelijk was. Wij bidden om uw zegen over hen die om eigen schuld in de gevangenis zitten. Wij bidden u voor hen die gekwetst en gewond zijn door degene op wie ze vertrouwden. Wij bidden u voor hen die verschrikt zijn door het verdriet dat ze door hun onnadenkendheid aan anderen hebben berokkend. En morgen willen we weer aan het werk gaan. Geef dat we niet tekortschieten in dankbaarheid jegens hen aan wie wij veel te danken hebben. In toewijding aan hen aan wie wij onze taak en ons werk te danken hebben. In zelfbeheersing als we in verzoeking komen en onze driften sterk zijn. Help ons deze week onze verantwoordelijkheid te vervullen tegenover onszelf, tegenover onze geliefden, tegenover onze werkgevers, tegenover onze medemensen en bovenal tegenover u. Hoor ons uit genade in de naam van hem, door wien gij beloofd hebt ons de overwinning te schenken, onze Heere, Jezus Christus. Amen.
dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heer en de genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.